Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in een nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. In een eerder programma in de reeks De Oorsprong van Gender heb ik de stelling verdedigd dat feminisme aan de basis ligt van het genderverhaal dat vandaag onze wereld domineert. Maar ik heb toen niet alles verteld. Binnen het feminismeverhaal is er namelijk nog een andere, zeer belangrijke laag die het waard is om te vertellen, en dat ga ik vandaag doen. In 1930 onderging een Deense kunstenaar, genaamd Einar Wegener, de eerste van 4 operaties in een poging zijn geslacht te veranderen. Wegener was een van de eerste die een genderbevestigende operatie onderging. In de jaren 30 was dit een nieuw fenomeen. De procedures waren volledig experimenteel. Wegener was gefascineerd door het verlangen om een complete vrouw te worden, ook om kinderen te kunnen dragen en te baren. Voor hem was vrouw worden niet simpelweg een kwestie van eruit zien als of doen alsof. Hij wilde een ware geslachtsverandering, inclusief het vermogen om de voortplantingsmogelijkheden van een vrouw aan te nemen. Zijn verhaal leest bijna als een nieuwe versie van Eva's schepping, een man die in de slaap van het niet-zijn valt, zodat een nieuwe vrouwelijke schepping kan ontstaan. Dat verhaal lezen we in het boek Genesis. In dit geval was er echter geen goddelijke kracht aan het werk. De operaties werden uitgevoerd over een periode van om en bij de 2 jaar. De laatste operatie hield een baarmoedertransplantatie in en de constructie van een vaginaal kanaal. Eerder had hij al een eierstoktransplantatie ondergaan. Tragisch en voorspelbaar genoeg stootte zijn immuunsysteem de vreemde eierstokken en baarmoeder af en stierf hij slechts 3 maanden na zijn laatste operatie. 20 jaar later, in 1952, werd de Amerikaanse George William Jorgensen de eerste trans-celebrity. Zijn medische transitie verschilde op 2 belangrijke punten. In de jaren 50 hadden endocrinologen ondertussen het vermogen ontwikkeld om geslachtshormonen te synthetiseren en te manipuleren, een technische innovatie die ook de ontwikkeling van de eerste hormonale anticonceptiepil mogelijk maakte. Het 2e belangrijke verschil, Jorgensen's transitie maakte hem permanent onvruchtbaar. Hij deed geen enkele poging om de vruchtbare potentie van een vrouw na te streven. Hij deelde Wegener's opvatting voor wat het betekent om een complete vrouw te worden niet. In 1930 betekende streven naar vrouwelijkheid dat men de vrouwelijke voortplantingsrol op zich nam. In de jaren 50 was vrouwelijkheid simpelweg een kwestie geworden van het aanpassen van iemands uiterlijk. Wat zit er achter deze conceptuele verschuiving? Wat gebeurde er in de tussenliggende decennia? Wel, de wijdverbreide normalisering van anticonceptie. De vroege feministische demonstranten waren geen voorstanders van anticonceptie. Hoewel ze wel pleitte voor vrijwillig moederschap, was het mechanisme periodieke onthouding. Het recht van vrouwen om nee te zeggen tegen seks, zelfs binnen de context van het huwelijk. Dit legde de verantwoordelijkheid voor gezinsplanning bij zowel de man als de vrouw. Vrouwen kregen wettelijke bescherming tegen verkrachting binnen het huwelijk en mannen werd gevraagd hun verlangens te beteugelen om geboorte te reguleren. Deze feministen van de eerste golf, ook wel suffragettes genoemd, lokaliseerden de bron van vrouwelijke onderdrukking in externe sociale krachten, met name het rechtssysteem. Maar een invloedrijke activiste, Margaret Sanger, besloot dat de suffragettes misleid waren en zich op de verkeerde dingen richtten. De veranderingen waarvoor ze vochten zouden vrouwen niet bevrijden, concludeerde ze, omdat vrouwen uiteindelijk niet onderdrukt worden door de maatschappij, mannen of slechte wetten. Vrouwen worden onderdrukt door hun eigen lichaam. Dat blijkt duidelijk uit het boek van Sanger, Woman and the New Race, gepubliceerd in 1920. De titel van een hoofdstuk in haar boek is veelzeggend. De fout van de vrouw en haar schuld. Welke fout? Te veel kinderen krijgen, wat heeft geleid tot alle problemen in de wereld. Welke schuld? Ze moet de wereld herscheppen door zichzelf te bevrijden van de ketenen van haar eigen voortplanting. Sanger vindt niet alleen dat vrouwen onderdrukt worden door hun biologie, ze beschuldigt hen er ook van het kwaad in stand te houden. Tirannie is niet langer de schuld van de tiran, het zijn de moeders die we de schuld moeten geven. Vrouwelijke vruchtbaarheid wordt zo de zondebok voor vrouwenonderdrukking en voor alles wat er mis is met de wereld. De anticonceptiebeweging in Amerika, opgericht door Sanger, was ronduit eugenetisch. Eugenetica is het streven om met behulp van wetenschappelijke kennis de menselijke soort te verbeteren. Het is een praktijk die de nazi's veelvuldig toegepast hebben. Dat blijkt duidelijk uit Sanger's eigen geschriften. Ze is uiteindelijk niet bezorgd om het welzijn van individuele vrouwen, hoewel dat zeker deel uitmaakt van haar project. Haar uiteindelijke doel is om de aarde te zuiveren van ongeschikte mensen die, en ik citeer, zinloze, doelloze levens die deze wereld van ons vullen, maar die absoluut niets gedaan hebben om de mensheid ook maar één jota vooruit te helpen. Hun levens zijn hopeloze herhalingen. Zulke menselijke onkruiden verstoppen het pad, putten de energieën en de hulpbronnen van deze kleine aarde uit. Einde citaat. Sanger's eugenetische opvattingen zijn gelukkig aanstootgevend voor de meeste moderne oren, maar haar visie op geboortebeperking als een wereldwijd wondermiddel is onbetwistbaar geworden. Sanger begon haar activistische werk in 1914 met de publicatie van een nieuwsbrief ter promotie van anticonceptie met de slogan "Geen goden, geen meesters." Een slogan die is overgenomen door de huidige antifascistische anarchisten. In 1916 opende ze de eerste anticonceptiekliniek in de Verenigde Staten en begin jaren 20 richtte ze de eerste versie op van wat later Planned Parenthood zou worden, de American Birth Control League. Tegen 1929 lobbyde Sanger actief bij de Amerikaanse overheid om anticonceptie te legaliseren. Dankzij Sangers inspanningen was anticonceptie gemakkelijk verkrijgbaar, ook al was ze nog steeds verboden. Sanger had met succes de term geboortebeperking gepopulariseerd, die een vaste plaats in het Amerikaanse jargon had gekregen. In de vroege jaren 50 werkte Sanger samen met Catherine McCormick en Gregory Pincus om de eerste experimentele hormonale anticonceptiepil van de VS te ontwikkelen. Deze werd in 1957 door de FDA goedgekeurd. Maar er was ook een Belgische onderzoeker die een grote bijdrage geleverd heeft aan de ontwikkeling van de anticonceptiepil. De katholieke Turnhoutse gynaecoloog Ferdinand Peters. Zijn bijdrage aan dit verhaal bleef tot voor kort geheel onbekend. Peters ontwikkelde in 1960 de eerste klinisch bruikbare anticonceptiepil in Europa, zodat hij genoemd zou moeten worden bij de vaders van de pil, samen met de Bulgaars-Amerikaanse chemicus Karl Gerassi en de Amerikaanse bioloog Gregory Pincus. In 1959-1960 testte Peters verschillende doseringen uit van twee synthetische hormonen die eerder door Pincus waren gebruikt om de eerste experimentele anticonceptiepil samen te stellen. Hij deed dat op eigen vraag voor de Duitse firma Schering. Peters slaagde erin in 1960 als eerste een pil samen te stellen die veel lichter was dan die van Pincus en die op dat moment geen noemenswaardige bijwerkingen had. Ze werd in 1961 door Schering onder de naam Anovlar op de markt gebracht en was zo de eerste klinisch bruikbare anticonceptiepil. De waardering voor het werk van Ferdinand Peters werd pas bekend met een tentoonstelling in Turnhout in 2012 en met de erkenning van zijn pil als de beste Belgische uitvinding aller tijden door het stadsbestuur en in 2014 door de luisteraars van Radio 1. In eigen stad werd vervolgens een straat naar hem genoemd. Journalist Karel van den Broek heeft in zijn boek De echte vader van de pil, het verhaal van de man die de vrouw bevrijdde, de verdienstelijke bijdrage van deze uiterst toegewijde gynaecoloog uiteengezet. De ondertiteling openbaart echter nog de naïviteit van de anticonceptieroes, die de mythe van de probleemloze, veilige anticonceptie levend wil houden. Wel vermeldt Van den Broek terloops allerlei nadelen. Hij beschrijft ook de grote strijd van de gelovige gynaecoloog die koste wat kost binnen de katholieke moraal wilde blijven en daarvoor steun zocht bij de toenmalige magister Louis Janssens en pastoor Paul Pas. Als hoogstaand mens, zeer bekwame gynaecoloog en diepgelovig man, wilde Peters in geen geval een bijdrage leveren aan een oeverloze seksuele revolutie. Hij schreef ook alleen maar de pil voor wanneer de vrouw gezondheidsproblemen had en niet zwanger mocht worden. Peters probeerde tijdens het Tweede Vaticaans Concilie samen met de Leuvense theoloog Louis Janssens om paus Johannes de 23e ervan te overtuigen de pil toe te laten. Toen zijn opvolger, Paulus de 6e, in 1968 in Humanae Vitae de pil afwees, besloot Peters niet meer te praten over zijn bijdrage tot de ontwikkeling van Anovlar. Hij overleed in 1998. Weinig mensen in zijn omgeving wisten van zijn pioniersrol in de jaren 60. Maar terug naar Margaret Sanger. In haar geschriften legt ze zeer reële maatschappelijke problemen bloot. Ze is terecht woedend over de duizenden vrouwen die zich gedwongen voelen om illegale abortussen te plegen. Ze bekritiseert terecht een maatschappij die vrouwen in die afschuwelijke positie plaatst. Ze heeft een grote afkeer van oorlog, tirannie en onderdrukking. Toch is haar analyse van deze problemen weerzinwekkend. Ze geeft de schuld aan het lichaam van vrouwen en ontmenselijkt mensen die naar haar mening het ras niet voldoende vooruit helpen. Hier zie je haar eugenistisch motief. Dit perspectief sluit naadloos aan bij het triomfalistische, progressieve verhaal van haar tijd. De weg naar de utopie van de toekomst wordt enkel geplaveid door vooruitgang in wetenschap, technologie en de voortdurende verovering van de natuur. Alle axiale religies, en dat zijn universele geloofssystemen zoals het boeddhisme, het hindoeïsme, die ontstaan zijn tijdens de axiale tijd, en dat is de periode van ongeveer 800 tot 200 voor Christus, inclusief oude filosofische scholen, zoals het stoïcisme en het confucianisme, maar ook het christendom en de islam, bevestigen de noodzaak om het verlangen te reguleren om in harmonie met de natuur te leven, zowel met ons lichaam als met de hele schepping. Het progressisme van de verlichting daarentegen ziet de natuur enkel als een kracht die beheerst moet worden. Beheersing of controle. Dat is de hoeksteen van Sengers ideologie. Dit is geen beheersing van onze passies en destructieve verlangens. Een ideaal dat Senger een absurditeit noemt. Het is controle over biologie, over de natuur zelf. Sengers visie op vooruitgang is een omkering van oude wijsheid. In plaats van onze wil te beteugelen om in harmonie met de natuur te leven, verdraaien we de natuur om onze wil de vrije loop te laten. In een tijdsbestek van enkele decennia bracht Margaret Sanger een revolutie teweeg, een schokkende ommekeer in culturele mores en sentimenten. Toen Sanger begon met haar werk als pleitbezorger voor geboortebeperking, als redder van de mensheid, werd ze gezien als een radicaal. Haar opvattingen over geboortebeperking stonden haaks op de maatschappij van haar tijd, zelfs op die van de meeste feministen. Tegen het einde van haar leven waren die opvattingen standaard geworden, zelfs respectabel, in de maatschappij als geheel en volledig omarmd door feministen in de Tweede Golf. Vanaf de jaren 60 volgden feministen in de voetsporen van Sanger en de Beauvoir door de onderdrukking van vrouwen te lokaliseren in hun biologie en te pleiten voor een visie op gezondheid die vrouwelijke vruchtbaarheid als een ziekte beschouwt.
Risen Christ, in you we trust. find in you a sure communion in your love undying.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in het programma Het Inzicht, dat in de reeks De Oorsprong van Gender het vandaag heeft over anticonceptie, de rol van anticonceptie in het genderverhaal. Ik had het er voor de pauze over dat feminisme aan de basis ligt van het genderverhaal dat vandaag onze wereld domineert, maar binnen het feminisme is er nog een andere belangrijke laag, de wijdverbreide normalisering van anticonceptie. En de vrouw die in deze ontwikkeling een hoofdrol gespeeld heeft, is de Amerikaanse Margaret Sanger. Een Belgische gynaecoloog ontwikkelde in 1960 de eerste klinisch bruikbare anticonceptiepil. Er is in de loop van de decennia een merkwaardige omkering van wijsheid gebeurd. Waar vroeger de wil moest beteugeld worden om in harmonie met de natuur te leven, moet nu de natuur gecontroleerd worden. En stilaan wordt vrouwelijke vruchtbaarheid als een ziekte beschouwd. Sanger's culturele coup was succesvol omdat ze de artsen aan haar kant wist te krijgen. Anticonceptie werd omgedoopt tot een kwestie van reproductieve gezondheidszorg, een associatie die in de loop der tijd alleen maar sterker is geworden. Denk aan de gebruikelijke afkorting voor hormonale anticonceptie, de pil. Er zijn geen verdere details nodig, alsof er een wondermiddel bestaat dat vrouwen nodig hebben om hun gezondheid en vrijheid te garanderen. Welke aandoening vereist dan medisch ingrijpen? De normale functie van een vrouwenlichaam. Gezonde vrouwenlichamen zijn immers vruchtbaar. Er is hier sprake van een verontrustende veronderstelling die ten grondslag ligt aan de aanduiding van de pil als draaischijf van de gezondheid van vrouwen. Vrouwen moeten, om gezond en vrij te zijn, biologisch gezien, zoveel mogelijk op mannen lijken. Sanger's geschriften maken haar standpunt expliciet dat vrouwelijke vruchtbaarheid niet natuurlijk en niet goed is, maar pathologisch, een gevaarlijke ziekte die behandeld en onder controle gehouden moet worden. Deze opvatting heeft zich in onze cultuur verankerd. Toegang tot anticonceptie en abortus zijn zo goed als synoniem geworden voor reproductieve gezondheid. Een slimme term die vrouwvriendelijk klinkt, maar die in werkelijkheid een ziekelijke weerspiegeling is van natuurlijke biologische realiteiten die uniek zijn voor vrouwen, namelijk vruchtbaarheid, zwangerschap en bevalling. Sinds de jaren 70 van vorige eeuw is in de westerse publieke opinie een aantal overtuigingen omtrent anticonceptie diep verankerd geraakt. De pil is een goede en op zich onschuldige medische uitvinding in dienst van de echtparen. Er is geen enkele reden waarom echtgenoten hiervan geen gebruik zouden mogen maken, volgens hun eigen inzicht en geweten. Integendeel, het is hun plicht de moderne middelen te gebruiken. Bovendien helpt de pil niet alleen om op eenvoudige wijze het aantal kinderen naar wens te beperken, ze is ook goed voor de gezondheid van de vrouw op velerlei gebied. Ten slotte wordt anticonceptie beschouwd als een oplossing voor de overbevolking. Denk maar aan de uitgebreide programma's van reproductieve gezondheid in ontwikkelingslanden, die in werkelijkheid programma's zijn om de bevolking te beperken. Een tegengestelde mening is zelfs nu nog niet bespreekbaar in de publieke opinie. De term gezondheid heeft een dubbele etymologische oorsprong. Een woord in het Oud-Engels dat heelheid betekent en een woord in het Oud-Noors dat heilig betekent. Gezondheid is heelheid wanneer de orde en harmonie van het lichaam in goede staat verkeren, wanneer alles functioneert zoals het hoort. Genezing is dan een herstel van heelheid. Er is iets heiligs aan diezelfde harmonie en orde, aan het herstellen van de natuurlijke processen van het lichaam. Een christelijke visie op de gezondheid van vrouwen ziet de vrouwelijke fysiologie in termen van heelheid in plaats van ziekte en werkt met, niet tegen, de natuurlijke orde van het vrouwelijke lichaam. Dit perspectief staat haaks op zowel het mainstream feminisme als de medische wereld, die het denkkader van pathologie van ziektebeeld hebben omarmd, hoewel ze het zo niet zullen benoemen. De meest gebruikte en voorgeschreven anticonceptiemethoden, zoals synthetische hormonen en of het spiraaltje, werken door de normale functies van het voortplantingssysteem van een vrouw te verstoren en het opzettelijk slecht te laten functioneren om zwangerschap te voorkomen. En het is niet verrassend dat verstoring van één orgaansysteem het evenwicht van het hele organisme kan verstoren, wat leidt tot een verhoogd risico op ernstige ziekte. Er zijn reeds lang talrijke studies ter beschikking die het drama van de anticonceptie bewijzen. Er zijn inderdaad talrijke onderzoeken die aantonen dat anticonceptie de gezondheid vernietigt. Het staat namelijk vast dat vrouwen die de pil gebruiken een sterk verhoogd risico lopen op borstkanker, een risico dat nog toeneemt hoe langer de pil wordt gebruikt. Het gebruik van orale anticonceptiva blijkt ook het risico op baarmoederhalskanker te verhogen. En weer, hoe langer het gebruik, hoe hoger het risico. Hormonale anticonceptie kan ook het mentale en emotionele welzijn van een vrouw aantasten. Studies hebben aangetoond dat het risico op depressie het grootst is bij adolescente meisjes, een bevolkingsgroep waarvan de geestelijke gezondheid momenteel in een ernstige crisis verkeert. Deze verhoogde risico's op slopende aandoeningen, zoals kanker en depressie, maar ook bloedstolsels en beroertes, gaan gepaard met andere, veel voorkomende bijwerkingen. Migraine, gewichtstoename, een verminderd libido en stemmingswisselingen. Geen wonder dat veel vrouwen na enkele jaren hun gekozen anticonceptiemethode opgeven. Veel statistieken tonen duidelijk de wijdverbreide ontevredenheid onder vrouwen over de beschikbare anticonceptiemethode aan, wat triomfantelijke bewering dat anticonceptie de gouden sleutel is tot de reproductieve gezondheid en vrijheid van vrouwen tegenspreekt. Het is nu wel bewezen. Door anticonceptie bruskeert de moderne geneeskunde het vrouwelijk lichaam. En er zit nog een addertje onder het gras. De gangbare medische aanpak om het hormonale ecosysteem van een vrouw te verstoren, om de eisprong te onderdrukken, of om welke reproductieve kwaal dan ook aan te pakken, is niet gebaseerd op betrouwbare wetenschap. De grote zogenaamde voordelen van de anticonceptie zijn nog steeds alleen maar te vinden in de studies die door de farmaceutische industrie zelf worden gesponsord. Zijn er dan geen alternatieven? Toch wel. Volgens een onderzoek uit 2012 zijn de drie belangrijkste eigenschappen die vrouwen zoeken in een anticonceptiemethode effectiviteit, geen bijwerkingen en betaalbaarheid. Het onderzoek concludeert dat die combinatie bij hormonale anticonceptiemethode niet bestaat. Ze bestaat wel bij natuurlijke vormen van anticonceptie, zoals natuurlijke familieplanning. Zelfs zoals de naam al aangeeft, werkt NFP door vrouwen te trainen hun eigen cyclische vruchtbaarheid bij te houden. NFP heeft geen fysiologische bijwerkingen, omdat het niet probeert het voortplantingssysteem van een vrouw te verstoren. In plaats daarvan stemt het vrouwen af op hun lichaam, zodat ze wel overwogen seksuele keuzes kunnen maken. NFP is over het algemeen ook betaalbaarder, afhankelijk van hoe technologisch geavanceerd men wil zijn, en vereist geen voortdurende voorschriften of medische procedures. NFP kan ook zeer effectief zijn, zoals bevestigd door meerdere intercollegiaal getoetste studies. De conclusies van deze studies tonen aan dat NFP, mits correct gebruik, net zo effectief of zelfs effectiever is dan kunstmatige anticonceptiemethode. Om effectief te zijn als anticonceptiemethode vereist NFP gedragsveranderingen. Om zwangerschap te voorkomen, moet een koppel periodieke onthouding beoefenen of een barrière-methode gebruiken tijdens de vruchtbare periode van de vrouw. De katholieke benadering maakt gebruik van periodieke onthouding, wat actieve betrokkenheid en deelname vereist van zowel de man als de vrouw. Bij NFP rusten de eisen van de methode op het paar, waarbij hun zelfbeheersing en bereidheid om zich voor elkaar op te offeren op de proef worden gesteld. De verantwoordelijkheid voor vruchtbaarheid ligt niet alleen bij de vrouw. Het belangrijkste onderscheid tussen synthetische anticonceptiemethode en NFP is dit: de ene methode probeert zwangerschap te voorkomen door de fysiologie van een vrouw zodanig te veranderen dat deze niet goed functioneert en niet doet waarvoor ze bedoeld is. De andere methode kan worden gebruikt om zwangerschap te voorkomen of te bewerkstelligen door een dieper begrip van de fysiologie van een vrouw, waardoor een vrouw haar gedrag kan aanpassen aan haar fysiologie. Kortom, de ene methode werkt door de normale functies van het lichaam van een vrouw te veranderen, de andere methode werkt door haar meer kennis te geven over haar lichaam. Artsen hebben een duidelijke voorkeur voor het medisch aanpassen van het voortplantingssysteem van een vrouw, in plaats van haar te vertrouwen op haar eigen vruchtbaarheid en gewapend met die kennis gedragskeuzes te maken om zwangerschap te bereiken of te voorkomen. Het huidige medische denkkader, dat door de meeste feministen wordt geprezen, is een denkkader dat vrouwelijke vruchtbaarheid als een ziekte beschouwt en de mogelijkheid van een vrouw om zwanger te worden beschouwt als een ongunstige aandoening die medisch behandeld moet worden. Deze medische behandeling verstoort de heelheid van het lichaam van een vrouw in plaats van ze te herstellen en is op die manier niet in overeenstemming met de basisdefinitie van gezondheid. Een katholieke visie op de gezondheid van vrouwen en gezinsplanning daarentegen zou artsen en vrouwen zelf opleiden in de methode van vruchtbaarheidsbewustzijn, methode die in harmonie werken met het lichaam van een vrouw in plaats van er tegen. Deze visie biedt een vruchtbaarheidspositieve benadering van gezondheid van vrouwen, een benadering die het lichaam van een vrouw niet ziet als een bedreiging voor haar vrijheid en geluk, maar als iets goeds dat een dieper begrip en respect verdient. Het wijdverbreide gebruik van hormonale anticonceptie is misschien niet goed voor de gezondheid van vrouwen, maar is het wel goed voor de samenleving? Volgens Sanger moeten vrouwen de schuld en de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke problemen op zich nemen en verlossende martelaren worden voor het welzijn van iedereen. Hoewel ze gelooft dat anticonceptie zal leiden tot vrouwenemancipatie, lijkt ze zich meer te richten op de bredere eugenetische utopie die geboortebeperking volgens haar zal creëren. Helaas heeft Sanger op beide fronten ongelijk. Anticonceptie is niet goed voor vrouwen en het is niet goed voor de samenleving. We leven nu in een staat van voortdurende dissonantie. Onze gedeelde culturele verbeelding, evenals de normen en verwachtingen die door dat begrip worden gevormd, staan haaks op de realiteit. We beschouwen seks nu als een recreatieve in plaats van een voortplantingsactiviteit. De verbinding tussen seks en de mogelijkheid van nieuw leven is verbroken. We zien vrouwen, en vrouwen zien zichzelf, als van nature onvruchtbare wezens. Zwangerschap wordt vaak gezien als een seksueel ongelukje, een geval van misgelopen seks, in plaats van het resultaat dat geslachtsgemeenschap juist moet bewerkstelligen. Het voortplantingspotentieel van seks wordt gezien als een schakelaar die kan worden omgezet en gewenst is, maar die standaard op uit staat. Er zijn talloze gevolgen van veronderstelde vrouwelijke onvruchtbaarheid. Eén daarvan is dat het aantal abortussen juist toeneemt. Sanger hoopte dat geboortebeperking abortus en kindermoord zou uitroeien. Ze voorzag dat er in haar anticonceptie-utopie geen baby's in de baarmoeder meer door abortus zouden worden gedood. Het tegenovergestelde is echter het geval gebleken. Het blijft onmiskenbaar dat het aantal abortussen drastisch is toegenomen sinds anticonceptie wijdverbreid werd gebruikt. Waarom is dit zo? Anticonceptie doet een belofte die ze niet altijd kan waarmaken. De belofte? Een vruchtbare vrouw kan seks hebben zonder zwanger te worden. De realiteit? Alle anticonceptiemethoden hebben een faalkans. Een vrouw die zich in deze positie bevindt en zich verraden voelt door een normaal functionerend lichaam, zal vaak een abortus aanvragen. Dit is de backup factor. Wanneer anticonceptie haar belofte niet waarmaakt, biedt abortus de gewenste oplossing.
Magnifica anima mea Domino.
Et exultavit spiritus meus in meo salutari meo,
cui respexit humilitate mansile sue. Exenim ex hoc beata medicent omnes generationes.
Quia fecit mi magna qui potens est, et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie in progenie. Mentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suum. Dispersit superbos mente cordi sui.
De possuit potente est sede. Exaltavit humile.
Iesu riente simple diponis, et divit est dimisit in anes.
Suscepit Israel puerum suum. Recordatus misericordiae sue.
Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over de rol van anticonceptie in het genderverhaal. Toegang tot anticonceptie en abortus zijn tegenwoordig synoniem geworden voor reproductieve gezondheid. Daar sprak ik voor de pauze over. Maar dragen ze wel bij aan de gezondheid van vrouwen? De meest gebruikte en voorgeschreven anticonceptiemethoden werken door de normale functies van het voortplantingssysteem van een vrouw te verstoren en het opzettelijk slecht te laten functioneren om zwangerschap te voorkomen. Dit is geen onschuldige zaak. Er zijn tal van studies die het drama van anticonceptie bewijzen. Er zijn echter goede alternatieven, zoals natuurlijke familieplanning. Anticonceptie heeft het aantal abortussen niet doen dalen. Als anticonceptie faalt, biedt abortus de gewenste oplossing. Door anticonceptie te normaliseren, hebben we vruchtbaarheid uit ons bewustzijn gewist. Dit heeft, hoe kan het ook anders, ons gedeelde begrip van het doel van seks veranderd, wat op zijn beurt ons gedrag heeft veranderd. We gaan er niet meer van uit dat seksuele terughoudendheid gericht is op een hoger doel. Met terughoudendheid bedoel ik niet een Victoriaanse vlucht uit het lichaam en de seksualiteit. Ik verwijs nog verder terug naar de oude filosofen die allemaal erkenden dat geluk schuilt in het zelfbalancerende werk van deugdzaamheid, gecultiveerde gewoonten die ons bevrijden uit de klauwen van onze verlangens. We leven nu in een maatschappij die vrouwen vaak niet langer ziet als personen, maar eerder als potentiële uitlaatkleppen voor de lusten van mannen of zelfs van andere vrouwen. Dergelijke mannen en vrouwen hebben hun lusten niet onder controle. Ze worden door hun lusten gecontroleerd. Dit is wat seks wordt, wat wij worden, wanneer seks van het leven wordt afgesneden. Paus Paulus VI voorspelde dit al in 1968 in zijn encycliek Humanae Vitae. Deze brief, die zelfs toen al de publieke opinie tartte, was het definitieve antwoord van de katholieke kerk op de vraag of ze andere christelijke groeperingen moest volgen in het omarmen van anticonceptie. De kerk zei nee. Als onderdeel van zijn antwoord deed Paulus VI verschillende voorspellingen die nu profetisch klinken. Eén ervan was deze, en ik citeer: een ander gevolg dat aanleiding geeft tot bezorgdheid is dat een man die gewend raakt aan het gebruik van anticonceptiemethoden de eerbied die hij aan een vrouw verschuldigd is, kan vergeten. Ik kan haar fysieke en emotionele evenwicht verwaarlozen en haar reduceren tot een instrument voor de bevrediging van zijn eigen verlangens. Ik kan haar niet langer beschouwen als zijn partner die hem met zorg en genegenheid moet omringen. Dat vind je terug onder nummer 17 van Humanae Vitae. Er is iets rot in onze cultuur. Het is niet alsof de seksuele uitbuiting van vrouwen in 1965 is uitgevonden. Dit is een eeuwenoud kwaad. Maar het loskoppelen van seks van het leven heeft het goedkoop gemaakt en ons goedkoop gemaakt en een consumptief seksueel denkkader aangewakkerd dat bevrijding verkondigt terwijl het ons tot slaaf maakt. Binnen het conceptief seksdenkkader ontstaat een nieuwe kijk op de menselijke persoon. Aangeboren waardigheid en belichaamde persoonlijkheid verdwijnen naar de achtergrond of verdwijnen helemaal. Deze visie is een instrumentalistische visie, waarin de persoon wordt gezien als een instrument, een middel tot de egocentrische doelen van iemand anders. Wanneer we spreken over de seksuele objectivering van vrouwen, verwijzen we naar deze visie, een persoon die tot een gebruiksvoorwerp wordt gemaakt. Het enige leidende morele principe in dit denkkader is toestemming. Toestemming is uiteraard cruciaal. De katholieke traditie deelt deze nadruk op toestemming. De definitie van een geldig huwelijk hangt af van de vrije keuze van beide partijen, om maar één voorbeeld te noemen. Het probleem is niet dat toestemming in deze visie een primaire waarde is. Het probleem is dat het de enige waarde is. Toestemming zou het startpunt moeten zijn en niet het einde van de discussie over seksuele moraal. Toestemming is een precair en hol platform om een complete seksuele ethiek op te bouwen. Het beschermt op geen enkele manier tegen zelfdestructie en nauwelijks tegen keuzes die subtiel, zelfs onbedoeld, worden afgedwongen. Een vrouw verkoopt seks om een drugsverslaving te bekostigen. Kiest ze dan vrijwillig voor dat beroep? Geeft het haar macht? Een pornoster die als kind seksueel misbruikt werd, kiest er nu voor om haar eigen uitbuiting na te spelen voor geld. Is dat wel goed? Hoe vaak zijn onze keuzes immers volledig vrij? Alleen een ethiek die geworteld is in de objectieve waarde van het belichaamde menselijke wezen kan duidelijke grenzen stellen aan seksueel misbruik en uitbuiting. In feite is onze seksuele revolutie grotendeels een industrieel fenomeen waarbij het lichaam wordt gebruikt als een idee van genot of een genotsmachine met als doel natuurlijk genot te bevrijden van natuurlijke gevolgen. Net als elke andere industriële onderneming probeert industriële seksualiteit de natuur te veroveren door haar uit te buiten en de gevolgen te negeren, door elke verbinding tussen natuur en geest, tussen lichaam en ziel te ontkennen en door maatschappelijke verantwoordelijkheid te ontlopen. De spirituele, fysieke en economische kosten van deze vrijheid zijn immens. De industriële revolutie en de seksuele revolutie zijn aaneengesloten, samenhangende takken van dezelfde kromme boom, waarvan wij de vruchten gretig blijven eten, gehoorgevend aan het verre gefluister: neem, eet, en ge zult als goden zijn. Nog iets over verleiding. Het idee van autonomie staat centraal in het moderne feminisme sinds de vroegste dagen in de 19e eeuw. Het concept van vrouwenbevrijding is gebaseerd op een opvatting van het zelf als eenzaam, voortdurend zwevend in een gestolde isolatie. Volgens de opvatting van de voormoeder van de eerste golf van het feminisme, Katie Stanton, is de menselijke ziel volledig geïsoleerd en maakt ze haar levensreis alleen. Er is geen gevoel van gemeenschap, wederzijdse liefde of onderlinge afhankelijkheid. Bij Singer wordt het ideaal van autonomie concreet opgelegd aan het vrouwelijk lichaam en kan het alleen bereikt worden door technologische controle. Omdat lichamelijke vruchtbaarheid de autonomie bedreigt, moet de natuurlijke verbinding tussen seks en voortplanting worden verbroken. Lichamelijke autonomie blijkt ook niet op dezelfde manier te bestaan bij vrouwen als bij mannen. Een man kan seks hebben tot hij sterft van uitputting. Hij zal nooit zwanger worden. Hij zal zich nooit hoeven af te vragen of hij wel of geen abortus moet plegen. Hij is vruchtbaar, maar zijn vruchtbaarheid opent zijn lichaam niet voor het lichaam van een ander. We mogen nooit vergeten dat het ideaal van volledige seksuele vrijheid, van lichamelijke autonomie, gevormd wordt vanuit de norm van mannelijke belichaming. Voor vrouwen is het dus uiteindelijk een verleiding, een belofte die niet waargemaakt kan worden, een belofte die een leugen verbergt. Slik deze pil, zegt de slang van het nieuwe millennium, en jullie zullen als mannen zijn. waar een vrouw die hormonale pillen slikt, is nog steeds een vrouw. En wanneer de illusie van autonomie instort, is zij het en haar nakomelingen die de bloedprijs betalen. De genderideologie is een ideologie die uiteindelijk leidt tot verdeeldheid en vernietiging. Hoe zou het er dan uitzien om onze praktijk te modelleren naar de norm van vrouwelijke belichaming? Een ethos van onderlinge verbondenheid en radicale gastvrijheid voor het leven? Een ethos dat is gebouwd op de waarde van integriteit in plaats van autonomie? Een persoonlijke heelheid die synergetisch is, zich in liefde openstelt om de heelheid van een ander een plaats te geven en te waarborgen. Door de lens van autonomie is zwangerschap een bedreiging, een maladaptatie. Vanuit een andere invalshoek, een die de menselijke belichaming ziet als integraal onderdeel van de persoonlijkheid en de persoon als een icoon van het goddelijke, wordt zwangerschap een levende spiegel waardoor we een glimp kunnen opvangen van de kwaliteiten van God. Een zwangere vrouw is een beeld van die liefde met een hoofdletter die alle dingen voortbrengt, de liefde waarin we leven, bewegen en bestaan. De menselijke ziel is, net als een kind in de baarmoeder, nooit alleen. Ze wordt voortdurend in stand gehouden, niet door haar eigen wilskracht of zelfbeheersing, maar door de liefde. Liefde die de motor is van al het bestaan. Liefde die zich afdrukt in de menselijke vorm om voor ons zichtbaar te worden. Dit is de hartslag onder de dingen, als we die maar kunnen leren horen. Beste luisteraars, de normalisering van anticonceptie veranderde niet alleen de materiële omstandigheden van vrouwen op complexe en tegenstrijdige manieren, het luidde ook een nieuwe manier van denken in over seks, belichaming en vrouw zijn zelf. Toen Einar Wegener voor het eerst gefascineerd raakte door de verleiding om vrouw te worden, nogmaals, een verleiding is een belofte die niet waargemaakt kan worden, omvatte zijn verlangen om vrouw te worden ook het verlangen om nieuw leven te baren. Tegen de tijd dat George William Jorgensen aan een soortgelijke metamorfose begon, waren de doelen verschoven. Voor velen was vrouw zijn niet langer geworteld in een biologische realiteit, maar in een puur sociale en ornamentele. Zich voordoen als een typische vrouw leek voldoende om vrouw te worden. De scheiding tussen seksuele vereniging en voortplanting veroorzaakte een kettingreactie van ontkoppelingen die ons heeft gebracht tot de genderchaos van vandaag. Biologisch geslacht is losgekoppeld van gender. Vrouw van vrouwelijk, man van mannelijk, lichaam van de begerende wil. Deze verschuivingen zijn zowel conceptueel als technologisch van aard. Ze worden mogelijk gemaakt door experimentele behandelingen, hormonen en operaties die nog niet eens grondig zijn onderzocht. Is het dan een wonder dat heel wat ouders er tegenwoordig niks op tegen hebben om hun kinderen die in transitie willen gaan, synthetische hormonen te geven? We doen het immers al tientallen jaren met onze puberende dochters, met de pil. Dit is slechts het laatste hoofdstuk in hetzelfde zich ontvouwende verhaal. De fragmentatie van de menselijke persoonlijkheid en de minachting van het lichaam, allemaal in naam van de vrijheid. Tot daar mijn bijdrage vandaag over de rol van anticonceptie in het genderverhaal. Mocht u nog vragen hebben bij deze uitzending, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47. Tot een volgende keer.